Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld BNR Beurs. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Drugsgerelateerde explosies, gewoon in woonwijken. Meerdere doden, zoals Peter R. de Vries, door het Marengo-proces tegen kopstuk Taghi. En politie en justitie die er intussen dag en nacht mee bezig zijn. En hoewel ze het er niet over hebben, wordt dit misschien wel een van de belangrijkste dossiers van een nieuw kabinet. Hoe diep de onderwereld in onze samenleving is verankerd en wat de beste aanpak is, dat bespreek ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de drugscriminaliteit. En vandaag een heel bijzondere gast die al heel lang op mijn wenslijstje stond. John van den Heuvel, de bekendste misdaadverslaggever van Nederland. Onder andere natuurlijk voor de Telegraaf, die ooit begon als politieagent en ME'er. Ja. John, fijn dat je er bent.
Ja, goedemorgen. Heel leuk. Ja. Dankjewel voor de uitnodiging.
Nou, we waarderen het enorm dat je komt. En ik heb zelf ook bijzonder veel respect hoe jij je werk doet in de situatie waarin je ook zit als journalist. En wat jij niet hebt gehoord gisteren is dat ik gisteren ook heb gezegd dat we mystery guest hebben. Normaal vertellen we altijd wie de gast is. En dat geeft eigenlijk al een dieptepunt aan waar we in beland zijn qua drugswereld.
Ja, nou ja, goed. Ik zelf, ik wil niet zeggen dat ik eraan gewend ben inmiddels, maar kijk ik er natuurlijk ook niet meer van op. Het is de bedoeling dat niet iedereen precies weet op welk tijdstip ik waar ben. Dus vandaar dat ik dan word aangekondigd als mystery guest. Dat is niet zozeer op mijn eigen verzoek, maar meer op verzoek van de beveiliging.
Ja, en wij vonden zelf ook, we wilden zelf ook daar een verantwoordelijkheid in nemen. Mm-hmm. Heb je met al dit werk wel eens een moment dat je denkt, het is het me gewoon niet meer waard, ik stop ermee?
Nou, niet dat het me niet meer waard is, maar het is niet de leukste manier om je werk te moeten doen. Maar gelukkig wordt het me mogelijk gemaakt door de mensen om mij heen. En er wordt veel tijd en energie gestoken in het feit dat ik als journalist gewoon mijn werk kan doen. Maar goed, je bent ook, je bent 24/7 ben je journalist, maar je hebt ook nog een privéleven. En beveiligingsmaatregelen houden helaas niet op na je werktijd. Dus dat betekent dat je ook privé nog wel gewoon daar het een en ander van merkt. Maar goed, ik wil daar niet over zeuren. En eigenlijk ook niet te lang bij stil blijven staan, omdat ik me gelukkig prijs met als gezegd het feit dat ik mijn werk kan blijven doen. Ja. Maar leuk is anders. En ik doe dit werk al 34 jaar dit jaar. En ik heb nog steeds fantastisch werk. En ik zie ook nog wel steeds gewoon heel veel mooie en leuke dingen, gelukkig, die ik kan doen. Maar dit werpt natuurlijk wel een schaduw.
Ja, en wat drijft je dan om toch door te gaan en al zo lang door te gaan hiermee?
Nou, ik vind mijn werk nog steeds leuk, wat ik zeg. Maar ik vind het ook belangrijk dat er in Nederland, en daar ben ik gelukkig niet alleen, er zijn ook nog altijd een aantal andere misdaadjournalisten die, net als ik, verslag doen van wat er gebeurt in die onderwereld en wat er gaande is en hoe de onderwereld wordt bestreden. Dus ook belangrijk thema. Dat daar melding van wordt gemaakt. En ik ken genoeg andere landen waar dat helaas niet meer mogelijk is, omdat er gewoon te veel dreiging is in de richting van journalisten. En gelukkig kunnen wij nog wel steeds ons werk doen, wel met veel extra inspanningen, mm-hmm, en soms met risico's. En wat wel het nadeel is van deze situatie, is dat er een zekere angst in de samenleving is gaan sluipen, eigenlijk na de moorden op Dirk Wiersum en ook na de moord op Peter. Dat je ziet dat mensen, ook collega's van mij, wel soms met de handremmen erop gaan werken en schrijven en dingen benoemen. Ik maak een serie Die Jacht op de Mokromafia. Ja. Voor Videoland. En dan is het echt een crime om nog überhaupt sprekers te krijgen die iets over dit onderwerp durven en willen zeggen. Dat is wel. En ook vind ik het verbazingwekkend en opvallend dat ik zelfs bij mensen, bij politie of openbaar ministerie, die ik graag voor de camera uitleg zou willen laten geven over wat er gaande is, die krijgen gewoon geen toestemming meer van hoge hand om daar een verhaal over te vertellen.
Dat is toch ongelooflijk. Ja. En tegelijkertijd snappen we ook de angsten.
Ja.
Angst waar jij overheen stapt. Ja. En een ander dus niet.
Nou, ik vind dat je in bepaalde functies, en dat geldt natuurlijk lang niet voor iedereen, maar in bepaalde functies, ook binnen de overheid, dat je wel je rug recht moet houden en op een gegeven moment ook moet uitleggen waar je voor staat en wat het belang is van misdaadbestrijding en waar we in Nederland mee te maken hebben. Dat moet je soms gewoon benoemen. Dat moet je uitleggen ook als politiechef of als officier van justitie. Maar dat gebeurt steeds. Zo gauw dit onderwerp aan de orde is, en dan bedoel ik met name zwaar georganiseerde misdaad. Ja. En ook de namen die daar dan hoofdrollen in spelen, dan zie je een soort kramp ontstaan. En kijk, ik snap het voor een deel. Want je hebt ook met een heftige club mensen te maken. Maar helemaal wegduiken, zoals nu toch vaak gebeurt, dat vind ik het andere uiterste.
Ja, en ik heb een half jaar voor de dood van Peter R. de Vries is hij ook bij mij bij de Big Five geweest. En toen had hij het over nodeloze bangigheid.
Ja.
Of bangheid. Ja. Dat waren de woorden die hij daar aan gaf. En dat hij daarom ook goed doorging met alles wat er op het spel staat.
Ja, Ik pleit er helemaal niet voor om gewoon blind ergens in te gaan en daar naïef over te zijn.
Mm-hmm.
Sterker nog, ik denk dat ik dat zelf wel ben geweest in de periode, en met mij een aantal ook collega's wel, in de periode dat dit allemaal de kop op ging steken. En dan heb ik het over 2015, 2016. Toen echt pas in volle omvang duidelijk werd wat voor een monsterlijke organisatie er eigenlijk was ontstaan. Een drugsorganisatie. En ik met al mijn ervaringen toch ook nog altijd wel gewoon zoiets had van, nou ja, weet je, wij blijven er gewoon over schrijven. We noemen man en paard. In het verleden zijn er nooit, er zijn wel bedreigingen mm-hmm. geweest richting journalisten, maar nooit zo heftig als wat er daarna eigenlijk is gebeurd. Dus ja, iedereen heeft zich een beetje in slaap laten sussen. En de overheid, maar ook misdaadjournalisten, over wat er nou eigenlijk precies gaande is. En dat daar een meneer zich manifesteerde, die gewoon binnen zijn eigen kring riep van, iedereen die mijn naam noemt, die gaat eraan. Ja, dat was in de bovenwereld toch niet echt doorgedrongen.
Nee, dat je neemt het dan misschien ook, je denkt, zo ver zal het niet lopen.
Nee, we dachten altijd wel dat we het redelijk onder controle hadden. En ik weet nog dat ik samen met mijn collega Mick van Wely op een gegeven moment verslag ging doen van de wijk waarin een deel van die mokromafia zeg maar was ontstaan.
Mm-hmm.
En we met bewoners spraken, ook met winkeliers. En dat op een gegeven moment bij een van die winkeliers die we de dag daarvoor hadden gesproken, in die nacht daarna een brandbom naar binnen werd gegooid. Dat wij nog zoiets hadden. Van, nou, zou dat nou echt met onze gesprekken en onze artikelen te maken hebben? Nou, toen hebben we natuurlijk ook nog die aanslag op de Telegraaf gehad. Ook naar aanleiding van artikelen zoals we dan schreven over onder andere een moordcommando van de mokromafia. Ja, toen was wel duidelijk dat we hier te maken hadden met een hele andere categorie.
Dat was echt een omslagpunt voor jou, dat moment?
Nou, toen kreeg ik wel in de gaten van, ja, dit is niet een boze abonnee waar de krant iets laat was bezorgd. Dus toen hadden we wel zoiets van, oké, dit is dus serieus. En met de kennis van nu hadden we achteraf gezien misschien daar ook wel wat voorzichtiger in geweest. Maar goed, het is gelopen zoals het is gelopen. En ik denk dat ook door enorme inspanningen van politie en openbaar ministerie, mm-hmm. maar ook het feit dat er toch nog steeds journalisten zijn geweest die over dit onderwerp schrijven, dat wel bijdraagt aan in ieder geval het onderkennen van het probleem en hopelijk ook ooit het vinden van een oplossing.
En toch, als je dan kijkt waar we nu staan, waar je eigenlijk beschrijft van dat er heel veel mensen bang zijn en dat je ze niet meer voor de camera kan krijgen, wat natuurlijk heel belangrijk is als verslaggever om te kunnen duiden als journalist wat er aan de hand is. Wat zegt dat dan waar wij nu staan? Als we kijken naar de zwaar georganiseerde misdaad gerelateerd aan drugs.
Nou, dat we heel lang nadat wat er was gebeurd, dat er terugtrekkende bewegingen zijn gemaakt, dat de luiken zijn gesloten. Dat alles, heel veel maatregelen, ik wil niet zeggen alles, maar heel veel maatregelen gebaseerd waren op angst.
Mm-hmm.
Dus strafprocessen werden anoniem. Met name de strafprocessen tegen leden van de mokromafia dan, of van grote drugsorganisaties. Rechters mochten niet meer met naam worden genoemd. officier van justitie niet meer. Er mocht niet meer getekend worden. De rechtbanktekenaars mochten geen gezichten meer tekenen. Dossiers werden grotendeels geanonimiseerd. Het werden eigenlijk een soort van spookprocessen. En dat zie je nu nog steeds wel gaande. En ook bij politie en justitie werden gewoon terugtrekkende bewegingen gemaakt. Ik kan me nog herinneren. Vorig jaar zomer kreeg ik een tip dat Faisal Taghi was gearresteerd in Dubai. De zoon van Ridwan. Nou, wat er achter de schermen allemaal voor paniek uitbrak, dat mogelijk in de krant zou gaan komen. En er moesten, ik zal de aard van de maatregelen niet allemaal benoemen, maar het was echt gewoon in mijn ogen wel een deel paniekvoetbal.
En als je dat dan beseft. Kijk, ik heb er eerder ook wel eens een week over gemaakt. En toen werd er gezegd, we hebben echt geen narcostaat nog. Maar als je beseft dat het dus eigenlijk verder opschuift, want dat hoor ik jou zeggen, hoe dicht zijn we dan bij een narcostaat?
Nou kijk, een narcostaat is een land als Colombia, Ecuador, Mexico, waar de politiek en de onderwereld echt heel nauw met elkaar verweven zijn. Politici op de loonlijst staan van drugsorganisaties. Eigenlijk de overheid veel minder te zeggen heeft, bijvoorbeeld in Mexico, dan de grote kartels. Daar bepalen de grote kartels eigenlijk wat er gebeurt. Ja, dat noem ik narcostaat. Nou, zover is het in Nederland nog niet. Maar Nederland heeft wel belangrijke kenmerken van een narcostaat. En dat, wat ik net benoem, die angst die in het, ook in het politieke bedrijf, maar ook bij politie en justitie erin is geslopen, dat vind ik wel een van de kenmerken van een narcostaat. En ook ten aanzien van de journalistiek.
De Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is misdaadverslaggever John van den Heuvel. Die dus al, wat zei je, John, 34 jaar?
Ja, dit jaar 34 jaar.
34 jaar natuurlijk, al jouw columns in de Telegraaf. En we zien je natuurlijk bij RTL. En trouwens, we zien je ongeveer overal. Je bent echt voor ons allemaal heel vertrouwd intussen. En je weet ook dat jij heel kritisch je uitlaat over de Nederlandse drugsaanpak. Dat merk je dus ook al vanwege de bangigheid die al is opgetreden. Ook bij de officiële instanties. Maar er is meer waar je kritisch over bent. Wat het is met name wat je stoort aan die aanpak?
Dat het feitelijke probleem niet altijd wordt benoemd. En ik hoor heel veel discussies over legaliseren van drugs en vrijgeven van ecstasy en zelfs van cocaïne. Hè. Het meest schrijnende vond ik eigenlijk nog dat op een bijeenkomst van alle ministers van justitie of een aantal ministers van justitie uit Europese landen die bij elkaar waren gekomen, die uitgenodigd waren door Dylan Jezelkus, onze huidige minister van Justitie, om te praten over georganiseerde misdaad en drugsproblematiek. En dat de burgemeester van Amsterdam de ministers welkom heette met een speech over vrijgeven van drugs. Dat vond ik echt een totaal verkeerd signaal. Omdat die discussie, die kun je absoluut voeren en die moet je misschien ook wel voeren, maar ik denk dat je veel meer terug moet eerst naar het terugdringen van de vraag naar drugs. Daar schuilt een heel groot probleem. Het normaliseren van drugsgebruik. Het feit dat er eigenlijk een soort van sfeer is ontstaan, met name onder de nieuwe jongere generatie, dat het slikken van een pilletje of het snuiven van coke, dat eigenlijk gewoon volstrekt normaal is. Dat het niet schadelijk is, dat je daar niemand schade mee toebrengt. Dat element mis ik veel te veel in die discussie over als het gaat over drugsaanpak. Ik ben ook niet per se voor een harde repressieve aanpak. Want daar ben ik wel met heel veel mensen het over eens dat ook niet altijd tot hele goede resultaten heeft geleid de afgelopen 40 jaar. Integendeel, de strijd is alleen maar harder geworden en dergelijke. En dat heeft te maken natuurlijk met ook dat er heel veel geld mee wordt verdiend. Maar ook vooral omdat die vraag zo groot is. Dat op het moment dat wij erin zouden slagen om de vraag naar drugs, met name dan harddrugs, substantieel te verlagen, en dan heb ik het echt ook over die nieuwe, jonge generatie, dan is dat een hele belangrijke pijler aan de aanpak van de drugsproblematiek.
Terwijl we aan de andere kant weten dat de export vele malen groter is dan wat er hier uiteindelijk wordt gebruikt.
Ja.
Dus je zou kunnen denken, is het dan niet toch een druppel op een gloeiende plaat?
Nee, dat denk ik niet. Die export is vergroot om een aantal redenen. Dat is dat het in de drugsproducerende landen als Colombia makkelijker is geworden om de drugs te produceren. Dus ze zitten daar met een enorm overschot. Dus ook die drugsproducerende landen hebben er rechtstreeks belang bij om extra markten te creëren, om een groeimarkt voor elkaar te krijgen, om een product te kwijt te kunnen. Dus die sturen mega ladingen cocaïne deze kant op. De financiering van dat soort partijen is ook veranderd. Daar waar je het vroeger eigenlijk bijna allemaal moest voorfinancieren, is het nu vaak achteraf financieren, dus of deels betalen, maar pas afrekenen met leveranciers op het moment dat de partij verkocht is. Dus daar maak je het risico voor de ontvangende partij maak je ook kleiner mee. Dus de barrières om grotere partijen cocaïne hier naartoe te halen is verlaagd. En wat ik zeg, die normalisering draagt er dus toe bij dat drugs heel makkelijk verkrijgbaar zijn. Het is bekend gezegde van je hebt sneller tegenwoordig een pakje coke in huis dan een pizza als je met bezorgdienst en dergelijke.
Ja.
Dus ik vind dat je veel meer terug moet naar het terugbrengen van het is maar normaal om een snuif te nemen. Ik geef regelmatig lezingen aan studentenverenigingen. Dat vind ik een heel mooi initiatief van een studentenclub. In Utrecht is dat begonnen. Waar trek jij de lijn, noemen ze hun actie eigenlijk. Het zijn symposia voor drugs voor studenten over drugsgebruik. En die maken zich gewoon zorgen over hun eigen cocaïnegebruik. Dus moet je je voorstellen dat ons toekomstige kader, daar heb ik het over rechters, notaris, officier van justitie, noem maar op, dat die zich nu al zorgen maken over hun eigen drugsgebruik. Dat het zo, het gebruik van cocaïne met name, zo geëxplodeerd is. Vooral in de coronatijd blijkt dan uit onderzoek. Ja. Dat mensen om hun heen, jongeren dus om hun heen allerlei misstanden zien op het gebied van mensen die
ik hoor het ook van. Ik heb zelf twee jongens van 21 en 22. En die allebei in het studentenleven. Ik bedoel, ik hoor die verhalen natuurlijk ook. En wat voor gesprekken hoop je dan dat ik aan de keukentafel met mijn kinderen heb? Of mensen die nu zitten te luisteren die zelf gebruiken. Ik heb echt nog nooit een lijntje coke gebruikt. En ik was het ook niet van plan. Maar er zullen ook mensen luisteren die het wel doen.
Ja. Nou ja, dat is iets waar je heel goed over moet nadenken. Ik heb zelf ook drie zoons, ook in jouw leeftijd iets ouder. Ja. Daar heb ik ook hele gesprekken over gehad. Kijk, ik geloof niet zo in het verbodmodel. En ik heb met mijn kinderen daar ook altijd wel open over gepraat. En met name een van mijn zoons, die was denk ik een beetje net als ik. Die wil alles proberen, dus die heeft denk ik ook alles wel geprobeerd. Mm-hmm. Maar daar probeer ik mee te praten over wat de gevolgen kunnen zijn. En ik heb ook wel gemerkt, dat vind ik op zich wel jammer, dat heel erg op moraliteit zitten. Dus van, realiseer dat als jij snuift, dat je dan ook een criminele economie in stand houdt. En dat de liquidaties die plaatsvinden ook in de bovenwereld eigenlijk rechtstreeks te herleiden zijn aan cocaïnegebruik.
Ja, ja.
Of meer in meer of mindere mate te herleiden daartoe zijn. Maar als je het hebt over de gezondheidsrisico, dat veel meer beklijft. Dus dat je eigenlijk beter op dat aspect kan gaan zitten. Misschien ook wel als overheid. Gelukkig zie je heel veel aandacht nu voor het thema gezondheid.
Mm-hmm.
Ook bij jongeren. We zien een aanpak om overgewicht bij jongeren aan te pakken. Om zorg dat ze meer in beweging komen. We zien de afgelopen 10 jaar heel strikte maatregelen op het gebied van terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren, sigaretten roken en dergelijke. Maar er gebeurt op het gebied van drugs gebeurt er helemaal niets.
Dat is echt schandalig eigenlijk, hè?
Nou, ik vind dat opmerkelijk.
Zegt het netjes. Ja.
Ik snap werkelijk niet dat er ook vanuit de politiek niet meer aandacht is voor het probleem. We zien heel veel ook nu in de kabinetsformatie. Je noemde het net ook in je intro terecht. Het gaat over CO2, het gaat over het gas, het gaat over uitkopen van boeren, milieu, uiteraard. Allemaal hele belangrijke zaken. Woningtekort, allemaal heel erg belangrijk. Maar veiligheid, thema veiligheid in combinatie dan ook met drugscriminaliteit en georganiseerde misdaad, daar hoor of zie je veel te weinig over, vind ik.
Terwijl we weten dat het steeds, ik bedoel, we worden er steeds meer mee geconfronteerd. Ja, hè? Ook die grote explosies gewoon in woonwijken, waar dan of mensen worden kalt gesteld of bepaalde drugslabs zijn, wat in ons water terechtkomt.
Ja.
Je zou denken dat er meer verontwaardiging af is en het lijkt van ons af te glijden.
Ja, ik denk dat dat ook te maken heeft dat toch nog gelukkig het gros van de mensen eigenlijk geen bemoeienis heeft met drugs of drugscriminaliteit. Alhoewel veel voorkomende criminaliteit is als auto-inbraken, plofkraken, noem maar op, berovingen. Dat heeft wel te maken met natuurlijk drugscriminaliteit is wel vaak te relateren daaraan.
En terwijl ik toch na de moord op Peter R. de Vries, iedereen was aan het huilen in Nederland. Allemaal op straat. Prachtig. Maar het vertaalt zich niet echt in ander gedrag dan.
Nee. En je ziet ook niet dat dus de boosheid die dan ontstaat, zich richt op de organisatie, de criminele organisatie, die voor dit geweld verantwoordelijk zijn. We krijgen hele onderzoeken en terecht naar het feit dat de beveiliging niet op orde was. Het OVW-rapport, waar harde noten werden gekraakt en waar ook terechte kritiek in de richting van de overheid werd geuit. Daar was heel veel boosheid over, ook bij nabestaanden, ook allemaal volstrekt begrijpelijk. Maar de echte boosheid hoort natuurlijk te zitten, of hoort te gaan in de richting van degene die verantwoordelijk zijn voor dit geweld. En dat, ik blijf me daar wel over verbazen dat ik die boosheid of die woede eigenlijk amper zie.
En ook dus in politiek Den Haag, waar in ieder geval ook een nieuw kabinet met heel veel dingen bezig is, allemaal superbelangrijk, maar niet hiermee. Terwijl als je kijkt naar informele schattingen, ik refereerde er gisteren ook aan, prachtig artikel in Follow the Money, waar ze proberen in kaart te brengen wat het ons kost als Nederland, dat het toch ook voor 4 miljard gaat. Ja. Dat is toch, en dan waarschijnlijk nog een onderschatting, dan denk je, jeetje, dat is toch echt veel geld.
Ja, ja. Wat eigenlijk krijgt natuurlijk ieder volk krijgt een regering die het verdient. Mm-hmm. Dus op het moment dat de regering of nu de formerende partijen heel erg bezig zijn met die thema's die ik net benoemde, dan is daar kennelijk ook vanuit de samenleving is daar dan een soort van consensus over. Heb het maar daarover en niet te veel over, over misdaadbestrijding.
Terwijl Jezilkus daar gewoon notabene aan tafel zit.
Ja, is toch niet. Dat is een goede minister van Justitie geweest de afgelopen jaar. Nog steeds. Ze is natuurlijk nu demissionair, maar ik vind haar wel. In ieder geval redelijk strak in de wedstrijd zitten. Alleen het komt politiek gezien, vind ik, te weinig uit. Ik denk als je een gemiddelde burger in Nederland vraagt, wat vind je nou belangrijk als je dat je in een wijk woont waar die klimaatneutraal is, of dat je in een wijk woont waar gewoon waar geen misdaad is, waar de politie de zaak op orde heeft en het OM, en waar je veilig kunt wonen. Ik denk toch dat het een gros van de mensen zou zeggen, kies voor die veilige wijk.
Nou ja, en ook de gezondheid van onze kinderen. Hè? Want op het moment dat dit zo erg genormaliseerd wordt, en ik heb helaas heel dichtbij, dat is ook de reden waarom ik er altijd ben weggebleven, heel veel mensen aan kapot heb zien gaan. Ja. Dan waarom wordt dat verhaal niet meer verteld inderdaad op scholen?
Ja. Ja, ik vind het een vorm van wegkijken. En als je het hebt over die aanpak om die vraag te verminderen, vind ik dat er veel meer, ook vanuit de overheid, maar ook vanuit allerlei andere instanties, activiteiten zouden moeten plaatsvinden om de jeugd ervan te doordringen dat dit niet zo vrijblijvend is als nu wordt voorgesteld. En dat bedoel ik aan bijvoorbeeld drugsvrije scholen, of drugstesten op scholen, of werkgevers die daar ook veel meer stelling in nemen, maar ook de overheid.
Bijvoorbeeld dat je, ik zag in het FD, had je daar ook over gesproken, dat je zegt, dan moet iemand maar gewoon meteen ontslagen worden. Gewoon keihard aanpakken.
Nou, meteen, maar daar kun je dan nog een waarschuwing of zelfs 2 waarschuwingen aan koppelen, maar niet zo vrijblijvend als nu het geval is. En het brengt ook risico's met zich mee. Als je toch, ik noem maar iets, forklift drugchauffeur bent en je hebt het weekend, zit je onder de pillen of onder de kook, en je gaat maandagochtend toch half onder de invloed op zo'n forklift-truc zitten. Dat is ook nog gewoon gevaarlijk. Dus werkgevers zouden daar ook veel meer naar moeten kijken. Maar ook in het kader van gewoon de gezondheid, de geestelijke gezondheid van hun werknemers.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met 5 experts over de drugscriminaliteit. Morgen dan zal ik spreken met Hugo Hillenaar, hoofdofficier van Justitie Rotterdam, over de aanpak van het alsmaar escalerende drugsgeweld in zijn stad. Vandaag bij mij te gast de bekendste misdaadverslaggever van ons land, John van den Heuvel. En John, we kennen jou natuurlijk van jouw columns voor de Telegraaf, maar je maakt ook allerlei series, ook voor televisie, voor RTL, onder andere de Mokra-mafia. Ja, ook een nieuw seizoen waar je weer aan werkt. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met jou bespreken. Hoe we nou de aanpak verder kunnen verbeteren. En wat er op het spel staat als we uiteindelijk niks doen. En laten we over die verbeterde aanpak beginnen. Want net spraken we al over het feit dat je vindt dat de aanpak te soft is. Hè? Ook als het gaat om het gebruik. Dat we daar best wel wat strenger in mogen optreden. Maar je hebt natuurlijk ook gezegd, er is een soort angst in ook bij de officiële instanties wat schrikbarend is. En gisteren sprak ik, we hebben altijd de kettingvraag, gisteren sprak ik met de topvrouw van de douane en zij wilde dit graag van je weten. Luister maar.
De persoon die morgen komt ken ik als iemand die al jarenlange ervaring met dit fenomeen heeft. En daar ook een uitgesproken mening over heeft. Ik zou aan hem of haar willen vragen. Je hebt gezien wat we de afgelopen jaren hebben geïntensiveerd vanuit de justitieketen, vanuit de douane, in de samenwerking met het bedrijfsleven. Waar zie jij nou nog echt de gouden tip voor ons? Waar zie jij dat wij steken laten vallen, kansen laten liggen, waarvan jij zegt, als jij dat toverstokje zou hebben, zou jij dat voor elkaar boksen?
Een toverstokje.
Ja.
Oh, was maar zo'n feest.
Ja, zij had ook weer een kettingvraag gekregen. Daar zat ook een toverstokje in. Dus dat werd een soort ding.
Ja.
Stel dat je 1 dag premier bent. Of op die manier. Ja.
Nou, ik moet zeggen, ik heb met name voor de mensen in uitvoerende zin heb ik veel respect voor de douane. Want het is echt ook een hele ingewikkelde baan. Dat was het al, maar dat is het de laatste jaren ook nog wel geworden. Omdat ook zij worden geconfronteerd met de zwarte kant van hun werk. In de zin van corruptie, bedreigingen. Allerlei hele ingewikkelde, gecompliceerde onderzoeken waar ze mee te maken hebben. Dus ik heb zeker ook niet de wijsheid in pacht. Ik zie bij de douane dat ze gelukkig veel meer aandacht zijn gaan besteden aan dat fenomeen corruptie. Want dat is natuurlijk de Achilleshiel van iedere misdaadbestrijder. Ja. Maar ook wel van de douane.
Maar zij beschreef, John, dat het alleen maar erger wordt.
Ja,
dat is wel echt. En dat haar mensen van bedreigd worden en dan maar zich overgeven. Ja.
Een corrupte douanier is echt goud voor een criminele organisatie. Dus daar hebben ze heel veel geld voor over. En dat maakt het moeilijk. En hoe voorkom je dat mensen kwetsbaar worden voor corruptie? Dat is de grootste uitdaging waar je voor staat. Want je kunt je voorstellen als jij, pak een beet, een douanier die al wat langer meeloopt, 2700 euro netto verdient per maand. En die krijgt een aanbod om 1 keer per maand een oogje dicht te doen bij het binnentrekken van een container en daar 10.000 euro of 20.000 euro of meer zelfs voor te krijgen. Ja, dan dat is natuurlijk heel erg lastig.
Ja, maar het is meer, want zij beschrijft ook dat gaan haar mensen worden bedreigd.
Ja.
En dan, als jij niet meewerkt, dan doen we je kinderen iets aan.
Ja,
wat ga je doen dan?
Nee, dus dat is
de ernst.
Bewustwording van de problemen. Dat is bij de douane, vind ik, lange tijd onderschat. Maar dat is gelukkig aan het veranderen. Dus dat doen ze goed. Maar datzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld een gevangenbewaarder. Wat er bij de dienst justitiële inrichting op dat vlak gebeurt, is wel vergelijkbaar. Hè? Die corruptie, die bedreigingen en dergelijke, met wat er bij de douane gebeurt. Dus als je zou zeggen toverstokje, dan zou ik benoemen de internationale samenwerking tussen douane-instanties. Eigenlijk met name als het gaat om de samenwerking met drugsproducerende landen.
Mm-hmm.
Dat kan nog echt een stuk verbeterd worden.
Want ze hebben natuurlijk wel samenwerking, maar op welk punt zie jij dan dat een verbeteringsslag?
Echt informatieuitwisseling en mensen bij elkaar stationeren. Mensen ook trainen in landen waar de douane nog qua niveau op een lager punt staat. De Nederlandse douane is echt goed geëquipeerd. En is ook qua kennis en ervaring denk ik dat die wel gewoon in de top van misschien wel van de wereld staan. Dus gebruik die kennis ook om andere diensten, andere zusterdiensten bedoel ik dan in het buitenland, waar je veel mee te maken hebt, om die op een hoger niveau te krijgen. Dus dat is één van de punten die ik dan zou willen benoemen.
Nou ja, maar als je het hebt over die informatieuitwisseling, kom je dan niet niet ook bij een spannend punt, misschien ook al gewoon in eigen huis in Nederland, als het gaat om privacy? Op het moment dat iemand bij de douane ontslagen wordt vanwege drugsgerelateerde zaken, en later in de bagagekelder weer opduikt. Ja, je mag daar niks van zeggen, hè, als douane.
Nee, dat is heel moeilijk. Ja. Maar ook dat geldt niet alleen voor de douane.
Nee.
Ik vind echt dat we soms in de hele privacywetgeving in Nederland zijn doorgeslagen als het gaat om het afschermen eigenlijk van de verkeerde. Dus mensen van wie je gewoon weet, evident weet, dat ze zich niet beperken tot het keurige burgerschap, maar ook andere dingen doen. Dat het afschermen van die privacy, dat gewoon doorslaat. En jij noemt net een voorbeeld. Ik kan nog legio voorbeelden noemen van eigenlijk misdadigers die beschermd worden door privacywetgeving. Dus dat geldt niet exclusief voor de douane.
Ja, dus dat zou een mooi punt zijn voor het nieuwe kabinet. Mochten ze zitten luisteren, zijn heel druk natuurlijk. In ieder geval, Nanette heeft aangegeven dat ze zeker naar jou gaat luisteren. Dus zij neemt deze adviezen zeer ter harte. En daar kan ze dan weer wat mee doen. Je hebt eigenlijk al geschetst dat die wereld wordt heftiger. Die harde georganiseerde misdaad verankert steeds meer in onze samenleving en wordt heftiger. Als je nu naar kopstukken kijkt, we weten natuurlijk dat Tachi tot levenslang is veroordeeld. Nu komt er een hoger beroepszaak. Speelt hij nog de hoofdrol? Want ik merk ook dat we heel erg altijd met Tachi bezig zijn.
Ja.
Terwijl je ook kan zeggen, misschien is dat ook weer bloody naïef.
Nou, ik heb me in die serie, die Jacht op de Mokromafia, proberen te verdiepen in de high potentials die dan zijn positie zouden kunnen overnemen. Of misschien al hebben overgenomen, mm-hmm. Of niet misschien zeker al hebben overgenomen. Met name de landelijke recherche heeft een fantastische klus gedaan door de afgelopen jaren wereldwijd een aantal van die kopstukken, die Nederlandse kopstukken, op te sporen, aan te houden en deels ook al te laten berichten. Dus niet alleen Tachi, maar dat zijn moordmakelaars, dat zijn de financiële mensen van zijn organisatie. Dat zijn familieleden van hem die ook de organisatie voortzetten. Nou, een voorbeeld is natuurlijk een facilitator in de ogen van justitie als Ines Wesky, die boodschappen door bleef sturen terwijl haar belangrijke cliënt natuurlijk al vast zat.
Dus heb je trouwens haar boek gelezen?
Ik heb haar boek gelezen, ja.
Ja, wat vond je ervan?
Nou, ik ben niet zo'n fan van dit boek. Eigenlijk wordt er een beetje om de hete brei heen gedraaid. Heel veel inhoud van het boek heeft betrekking op haar arrestatie en hoe ze daarna gedetineerd is geweest. Ja, ik denk dat dat niet zo heel veel afwijkt van andere mensen die van ernstige strafbare feiten worden verdacht. Je moet één ding niet vergeten. Zij werd gezien, of wordt gezien door het OM, wat ik net benoem, als een soort van boodschappenvrouw in dit geval.
Mm-hmm.
Van Ridwan Taghi.
Ja, zij is een verdachtmaking, hè? Dus we moeten nog kijken wat dat uiteindelijk gaat worden.
Geloof me echt, in deze zaak is het bewijs keihard. En het is ook niet voor niets dat er niet op de inhoud op dit moment verweer wordt gevoerd, maar vooral op basis van procedures en of je nou wel of niet PGP-gesprekken als bewijs mag gebruiken. Daar richten de advocaten van haar zich heel erg op. Dat is ook de reden dat nu zij nog steeds niet terecht staat, want er worden heel veel verweren nu gevoerd om maar, in mijn ogen althans, het zijn mijn woorden, om het feitelijke proces uit te stellen. Het OM had vorig jaar al haar voor het hekje willen hebben. Dat is nog niet gebeurd. Maar goed, om terug te komen op dat boek, daar gaat het heel erg om. En zodra het concreet wordt, en dat zag je ook afgelopen zondag in het interview met Twan Huis bij Buitenhof, over die verdenkingen, gesloten als een oester. En ik begrijp dat wel, want ik denk dat zij met dat boek vooral een signaal wil afgeven aan haar cliënt en ook de organisatie van haar cliënt. Van ja, wat er ook gebeurt, ik hou mijn mond, ik zeg niks. En ik hou maar mijn geheimhoudingsplicht. Ik word ook geen kroongetuig voor zover er al sprake van zou zijn geweest. Dus het is veel meer een
communicatiemiddel.
Een vlucht vooruit.
Want voor jou staat het vast dat ze dit gedaan heeft, dat ze die informatie, dat ze eigenlijk de boodschappenvrouw is geweest van Tachi.
Ik ben geen rechter, maar ik kan me op basis van wat ik ervan heb gehoord, kan ik me heel goed de hele ernstige verdenking van het Openbaar Ministerie voorstellen. En snap ik ook dat ze heel ver zijn gegaan om dit te beëindigen. Dus in mm-hmm. die zin een advocaat arresteren, dus een heel vergaand middel, en haar op te sluiten. En dat zij in het begin onder tamelijk geïsoleerde maatregelen heeft vastgezeten, begrijp ik ook. Want er was natuurlijk een behoorlijk risico dat die organisatie waar zij voor werkte als advocaat, dat die haar als een groot gevaar zou gaan zien op het moment dat ze in handen was van justitie. Mm-hmm. Je weet nooit hoe iemand reageert of ze gaat praten. Dat wist die organisatie. Nee, dus dan moet je iemand ook goed geïsoleerd en veilig opbergen. En dan kun je haar niet in een gewone gevangenis tussen een gewone gevangenispopulatie zetten. Dus zij is afgeschermd op een bepaalde plek waar ze het niet prettig heeft gehad. Nou, ik kan geen enkele gevangene noemen die het prettig heeft in detentie.
Nee.
Dus dat geldt ook voor haar.
Nee, je merkt dan in de berichtgeving gaat het heel erg over een bunker blijkbaar waar mensen worden opgevangen. Ja, maar daarmee is eigenlijk de echte vraag is een beetje omzeild.
Ik kreeg op een gegeven moment toen ik dat boek las, dacht ik, ik zit het boek van Navalny te lezen. Die is in Siberië onder hele strenge omstandigheden een hele lange tijd vastgehouden en heeft het niet overleefd. Nou, dat beeld kreeg ik ook een beetje bij het boek van Ines Wesky.
En dus ook bij het interview bij Buitenhof.
Ook. Dus toen had ik... Kijk. Ik snap echt, ik denk dat voor jou geldt, dat geldt voor mij, dat geldt voor iedereen die niet gewend is aan een leven in de gevangenis, dat op het moment dat je zoiets overkomt en je wordt 's ochtends uit je bed gehaald, of zij was al wakker geloof ik om 8:00 ochtends, en je gaat dan vervolgens het hok in en je hoort die deur achter je dichtgaan.
Dat is heel heftig, ja.
En dan moet je op een eenvoudig matrasje slapen en dergelijke. Ja, dat is heel heftig, dat geloof ik. Maar om daar nou een kwart van je boek aan te gaan wijden, dat vond ik wat overdreven. Voor stemmen.
De rechter moet uiteindelijk zich hier nog over uitspreken. En jij zegt, je bent terecht geen rechter, maar je zegt dat de signalen zijn wel heel erg hard als je kijkt naar het bewijs wat er ligt. Wat zou er dan onder liggen? Is het haar angst? Kom je dus als advocaat in een bepaalde rol dat je gewoon bang bent en wel moet? Of,
nou, ik zou een fractie van de woede die zij uitspreekt in de richting van de overheid, een overheid die de plicht heeft op het moment dat er mensen worden vermoord, advocaten worden vermoord, notabene een collega van Ines Wesky, dat zij een fractie van de boosheid die ze nu richt op de overheid ook zou richten op degene die verantwoordelijk zijn voor dit geweld. Die een notabene collega van haar op een hele nare manier uit het leven hebben geschoten. Die een collega van mij hebben laten vermoorden. Dat mis ik bij haar. Het is heel erg op zichzelf gericht. Heel erg het leed wat haar is aangedaan. En een overheid heeft ook meer te kijken, verder te kijken dan alleen het belang van mevrouw Ines Wesky, maar ook het belang van de veiligheid van de maatschappij. En dan als er dan exceptionele gebeurtenissen plaatsvinden, dan passen daar soms helaas ook exceptionele maatregelen voor, zoals het arresteren van een advocaat.
Ja, en we hebben meer advocaten natuurlijk in de problemen zien komen, ook Kassem. Dat blijft een beetje vaag. Uiteindelijk heeft hij zelf naar buiten gebracht, het zit allemaal goed, ik kan weer door met mijn leven. Ja. Maar voor mij blijft het een beetje onduidelijk wat er nou aan de hand is.
Ja, en dat is ook wel een kwalijk punt, vind ik. Dat helaas er een aantal rotte appels in de strafadvocatuur zitten die het voor de rest verpest. Ik geloof echt dat gewoon het gros, 95% van de strafadvocatuur, wel gewoon naar ere en geweten zijn werk doet. Maar er zijn er een aantal, dat het gewoon verpest door het gedrag wat ze vertonen.
Dus je gelooft Kassem niet met zijn verhaal?
Nee, daar geloof ik helemaal geen bal van. En je ziet nu een aantal incidenten. De neef van Taghi, Ines Wesky, Gerard Roethof, ook iemand die nu laatst hard op de vingers is getikt. Weet je, ik geloof dat zij zelf onvoldoende onderkennen hoeveel schade zij het hele rechtelijk bedrijf toebrengen en de hele rechtelijke wereld door dit gedrag tentoon te stellen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de drugscriminaliteit. Later deze week zal ik nog spreken met strafrechtadvocaat Ayse Simme, die zelf een van de verdachten van de moord op Peter R. de Vries bijstaat. Mijn gast vandaag is de bekendste misdaadverslaggever van Nederland, John van den Heuvel. John, jij waarschuwt ons als lezer, kijker, luisteraar regelmatig. Ik zie ook nog heel duidelijk voor me dat je met al die misdaadverslaggevers aan die talkshowtafel zat om echt aan de poort te rammelen van: jullie hebben geen idee wat er op het spel staat. Doe wat. Heb je het idee dat we... Ik heb niet het idee dat we opschieten, namelijk.
Maar nou, er worden wel vorderingen gemaakt, maar het kan nog veel, het moet veel sneller. En daar zal ik twee punten in noemen. Het eerste is het voortgezet crimineel handelen vanuit de gevangenis. We hebben de gedachte dat op het moment dat we de kopstukken opsluiten, dat daarmee ook het probleem is opgelost. Maar wij hebben eigenlijk voor een beperkt deel van onze gedetineerden een veel te liberaal strafbeleid eigenlijk. We hebben nog steeds het idee dat ook die mensen misschien gaan resocialiseren. Dat we zien ook op dat vlak nog steeds het goede in de mens. Dat is heel nobel, maar dat is ook wel heel erg naïef. En er is gewoon een categorie, gelukkig een beperkt deel van de gevangenispopulatie, die gewoon maar met één ding bezig is achter de tralies. En dat is de criminele motor te laten voortdraaien. En de geldstroom te laten doorlopen. En dus vanuit de gevangenis ook criminele activiteiten ontwikkelen. En we hebben een EBI in Nederland, een extra beveiligde inrichting. Nou, we weten ook wat daar is gebeurd rondom Ridwan Taghi. Hè? Dat daar ook allerlei boodschappen naar buiten werden gesmokkeld. En dat zijn advocatenneef werd ingeschakeld. Dus het is nog steeds de vraag, is dat lek nou helemaal dicht vanuit die EBI? Maar met niet alle gevaarlijke, heftige criminele kopstukken zitten in de EBI. Die zitten ook nog in andere inrichtingen. En ook die blijken toch nog steeds wel gewoon hun mogelijkheden te hebben om mensen buiten aan te sturen. Dus dat is een groot risico. Dus wat ik dan heb gezien in bezoeken aan Italië bijvoorbeeld, hoe men daar met dat probleem omgaat. Ja, daar zijn ze hun naïviteit natuurlijk wel kwijtgeraakt 30 jaar geleden. Door een enorme geweldsgolf van de maffia. Rechters werden opgeblazen, politiemensen, noem maar op. Dus die hebben een heel ander strafstelsel eigenlijk ingericht, met name gericht op die zware maffia-kopstukken. En sinds dat geëffectueerd is, dat noemen ze het 41-bis-regime eigenlijk. Dus een heel zwaar detentieregime voor die maffia-kopstukken, is het probleem van dodelijk geweld door de maffia wel aanmerkelijk teruggebracht.
Dus dat zijn wel belangrijke stappen die hier nog beter genomen kunnen worden.
Ik geloof dat ze nu nog steeds aan het bakkeleien zijn over een nieuwe EBI die ergens in 2030 of zo eens een keer klaar moet zijn.
Ja.
Maar die tijd hebben we gewoon niet.
Nee, want wat staat er op het spel, John? Je volgt dit al zo lang, je hebt zo vaak gewaarschuwd. Je hebt ook eerder gezegd, ik was eerst ook naïef. Wat staat er op het spel voor ons?
Nou, ik denk gewoon de veiligheid en de maatschappelijke integriteit ook. En het feit dat wij straks niet meer baas zijn in eigen land. Maar dat een aantal criminelen zoveel geld en zoveel invloed hebben, dat dat gewoon een rechtstreekse bedreiging is voor het hele leefklimaat in Nederland.
Ja.
Je wil niet dat criminelen in het land, kopstukken, gevaarlijke mensen, waar het eigenlijk alleen maar draait om geld en macht, dat die te veel invloed krijgen. En dat is wel een beetje wat boven de markt hangt.
En dat in ieder geval is die invloed groter geworden.
Als je het vergelijkt met een aantal jaren geleden, dan zie je de invloed van drugsorganisaties groter geworden door de vraag naar drugs. Dus dan kom ik toch weer terug op niet alleen die harde repressieve aanpak, waarvoor pleit als het gaat om een kleine groep kopstukken, maar ook terugdringen van vraag. En wat ook altijd een stokpaardje blijft, vind ik, op het gebied van aanpak georganiseerde drugsmisdaad, is afpakken van crimineel vermogen.
Ja.
Dat wij slagen er ook nog steeds niet in Nederland om op een goede manier die geldstromen te verstoren en dat geld gewoon af te pakken en alle middelen. En dat is, ik weet, dat is een ingewikkeld verhaal. En ik weet ook dat we veel maatregelen hebben genomen. Hè. Je hebt de poortwachtersfunctie van banken nu en dergelijke. Het kost allemaal heel veel geld en heel veel moeite. Maar criminelen zijn altijd net even iets slimmer. Dus je moet daar heel veel in investeren om uiteindelijk gewoon ook op die wijze resultaten te boeken.
Want nu krijg je toch het gevoel dat het een beetje dweilen is met de kraan open. Er gebeurt wel wat, er wordt wat gepakt, maar uiteindelijk.
Ja, dat dweilen met elkaar is misschien iets te gechargeerd. Er gebeurt best wel, ik benoemde net dat grote internationale onderzoek, dus dat is absoluut prachtige recherchewerk geweest. En er worden af en toe ook nog wel gewoon mooie successen geboekt, maar het kan gewoon nog veel beter en het moet ook veel beter.
Misschien is dat een mooi bruggetje naar de kettingvraag. Want morgen heb ik weer een mooie gast. Dat is Hugo Hillenaar. Hij is hoofdofficier bij Justitie Rotterdam. En we weten natuurlijk in Rotterdam, ik heb een beetje last van mijn stem, loopt het een beetje de spuigaten uit nu als het gaat over de drugscriminaliteit. Wat zou je aan Hugo willen vragen?
Ik weet dat hij als hoofdofficier dus verantwoordelijk is voor het, met name de opsporingsonderzoeken naar het enorme drugsgeweld in Rotterdam. En dan bedoel ik dan de aanslagen, met name op huizen en die de complete woonwijk in grote angst storten. Dus ik volg dat ook op de voet. En ik zie ook dat het OM het politieonderzoek leidt, wat heeft geleid tot de aanhouding van uitvoerders. Hè? Dus de jongetjes die zware bommen aan deuren klinken hangen en dergelijke. Nou, dat is heel knap en fijn. Maar waarom niet veel meer de focus op wat is de achtergrond van dit geweld? Wie zijn de opdrachtgevers? En ik weet gewoon dat er veel informatie op dat vlak voorhanden is. Maar ik zie daar nog geen resultaat over. En ik zie ook dat dit nu al 2,5 jaar duurt. Waarom duurt het zo lang om die kopstukken achter de tralies te krijgen? En waarom is daar niet meer aandacht voor? Daar moeten echt alle middelen voor worden ingezet. En dat zie ik nog niet terug. Die vraag zou ik concreet aan hem willen stellen.
Mooie vraag. Heb je enig idee waarom dat uit de weg wordt gegaan?
Ik denk ook op dat vlak dat weer lange tijd sprake is geweest van onderschatting. Vuurwerkbom. Het zal wel. Maar nu is er inmiddels een dode gevallen. Ongeschuldige zwaar gewonden zijn er gevallen. Het is echt gewoon wachten op nog meer onschuldige slachtoffers. Dus je hebt geen tijd te verliezen. Dus waarom alleen een lokale aanpak? Waarom niet landelijk? Ik geloof dat ze daar nu wel langzaam maar zeker mee gaan beginnen. Maar er moet veel meer aandacht komen. Je maakt gewoon hele woonwijken een stukje mee.
Ja, en het kan bij iedereen in de woonwijk gebeuren. Hè? Dus dat is ook goed om te beseffen.
Ja.
Maar is het niet ook gewoon de angst? Want die angst komt dan een paar keer terug in ons gesprek.
Ja, ja.
En dat toch, dat jij ook merkt dat ze niet meer voor de camera dingen durven zeggen vanuit de instanties. Soms kan het ook angst zijn om niet op zo'n kopstuk te jagen.
Dat denk ik in dit geval eerlijk gezegd niet.
Mm-hmm.
Ik denk dat het meer te lang heeft geduurd om de ernst van de situatie te onderkennen. En dat het te lang lokaal is gebleven, het hele onderzoek. En dat het veel meer landelijk moet worden. Dus ook de landelijke recherche, experts erbij gaan betrekken. Regio's waar ze ook met die problematiek te maken hebben, daarbij betrekken. En tot een gezamenlijke landelijke aanpak te komen. En dan is de Nederlandse politie tot veel in staat. En het OM ook, dat weet ik. Dus maar dan moet wel die beleidsbeslissing worden genomen.
Gaan we jou ooit terugzien in een andere rol? Of blijft dit gewoon je rol die je altijd blijft vervullen omdat je het zo belangrijk vindt?
Nou, ik zou nog wel een seizoen of wat de trainer van PSV willen worden. Ik geloof niet dat ze daar een eind over erg op zitten wachten.
Nee, ze willen je graag
op de tribune misschien. Maar ik vind het toch veel te leuk wat ik doe. Dus ik hoop dit toch wel een tijdje te kunnen volhouden.
Terwijl als ik kijk naar jouw nieuwe serie weer in de maak. Daar word je op een gegeven moment ook overvallen met allemaal mensen die uit auto's komen met wapens op jou gericht. En dat bleken dan gelukkig de rechercheurs te zijn in een ander land.
Ja, in de Dominicaanse Republiek. Ja.
Ja,
het is never a dull moment in dit werk. Maar goed, dat is aan de andere kant ook wel de charme. Maar het heeft me wel weer de overtuiging gegeven dat je kan zoiets nog zo goed voorbereiden en zoveel veiligheidsmaatregelen in acht nemen, dat er toch altijd iets onvoorziens kan gebeuren. Dus dat was ook voor ons weer een wijze les.
Ja, dus je blijft op die dunne lijn lopen en dan zit daar toch de diepe overtuiging onder, misdaad mag niet lonen? Is dat echt wat jou dan toch drijft om door te gaan?
Ja, dat. En ik weet nog dat de dag na de aanslag, mijn krant De Telegraaf over de hele voorpagina kopte met de woorden: wij zwijgen nooit. En dat is wel iets wat ik heel erg belangrijk vind om te blijven uitdragen. Want dat is heel makkelijk gezegd, hè? En ik kan me die kop nog en die krantenpagina nog heel goed herinneren. Maar dan moet je het ook nog waarmaken. En dat is echt makkelijker dan gezegd. Maar gelukkig doe ik dat met mij nog een aantal andere mensen om dit wel te blijven benoemen.
Nou, ik heb er ontzettend veel respect voor. Want we zijn beide journalist. Maar ik heb die moed van jou niet. En ik vind het gewoon heel mooi dat jij dat.
Je hoeft ook niet die moed te hebben. Of dat vraag van niemand. Het feit alleen al dat we er nu een uur over kunnen praten en aandacht voor kunnen vragen voor dit probleem is al enorm belangrijk.
Nou, dankjewel dat je dan te gast wilde zijn.
Dankjewel.
John van der Heuvel, en wie weet spreken we in de toekomst nog
Absoluut.
Eens verder bij dit programma. Natuurlijk zijn al onze afleveringen van de Big Five terug te luisteren. Overigens ook het gesprek met Peter R. de Vries. Je kan dat gewoon nog vinden via je favoriete podcastkanaal. Dat is een heel bijzonder gesprek. Dus luisteren daar terug. Maar blijf vooral live. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Onder andere over kweekvlees. Een totaal ander onderwerp. Ik wens je een mooie dag. En tot morgen.
Wij zijn BNR. Altijd voorop.
Zo zou de formatie stroef verlopen en zou die zelfs in een dip zitten.
Altijd relevant.
Oekraïne kan eigenlijk helemaal niet doorvechten zonder die Amerikaanse steun.
Altijd scherp.
Wij zien namelijk dat Ahold enorm veel klimaatschade heeft en daar ook verantwoordelijk voor is.
Wij zijn BNR.
The fastest way to go digital is to stay human.
Voor mensgerichte digitale transformatie ga je naar Yuma. WeAreYuma.com.
Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het RomeinsMuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit.
Is de luier van je kleine voller dan het pakje billendoekjes? Aanvullen! Vul je voorraad voordelig aan. Nu Zwitserland neutraal met tot 50% korting op de adviesprijs. Kijk snel in de app van Bol.
Als ondernemer kun je geen moment zonder je mobiel.
Wow.
Bij KPN Zakelijk Mobiel krijg je gratis binnen 4 uur een vervangend toestel, mocht het een keertje misgaan. Waar je ook bent in de Benelux. Zo ben jij snel weer bereikbaar en kan je lekker blijven ondernemen. Ook daarom.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.